Gemeente, namens uw kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen voor zondag 1 maart Leven en Welzijn. Volgende week zondag zal in de morgendienst het heilige avondmaal in uw midden bediend worden. Als u gebruik wilt maken van censura morum, dan kunt u tot en met morgenavond de scriber bellen. Aanstaande donderdagavond 5 februari is een bezinningsavond met het oog op het heilige avondmaal. 8 uur, aanvang om 8 uur. Dinsdag is er weer catechese op de gebruikelijke tijden. En wat betreft de collectes, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte, namelijk de voorjaarszendingscollecte van de hersteldhervormde kerk. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Laat ons de eredienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, die trouw behoudt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, in Christus Jezus den Zoon, in de gemeenschap en vertroosting van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met het zingen uit Psalm 140, het 12e en het 13e vers. Ik weet dat God getrouw in het richten des armen rechtszaken daar hij schrijdt. Hoe vals hem de ontrouw mag betichten, beslissen zal naar billijkheid. En het 13e, de vromen zullen u verhogen. 12 en 13 van Psalm 140. Gemeente, zingen we aansluitend als antwoord op onze geloofbelijdenis uit Psalm 9 vers 4. Want naar u allerheiligste recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. Maar we doen het met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdens van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder hij of zij spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen en wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoek het aangezicht van de Heer in het gebed en bidden we hem om de opening van zijn woord en van ons hart en de verlichting van onze stand door de Heilige Geest. Laat ons bidden. O almachtig, getrouw en barmhartig God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat waar de avond al is ingevallen, Heere, wij ons nog mogen verheugen en verblijden in het licht van uw evangelie. Maar Heere, wij bidden dat het ook, dat licht ook mag doorstralen, mag schijnen in onze duistere harten. Heere, dat van nature voor uw woord niet open staat. Heere, wat voor uw woord ook niet ontvankelijk is. Maar u bent de Heere, die door uw Heilige Geest levend maakt wat gestorven is, die het licht uit de duisternis kan doen opgaan. En daarom komen we om uw zegen, om uw leiding, om uw onderwijs. Want Heere, dat hebben we allemaal en iedere keer weer opnieuw zo nodig. Het is zo vaak dat wij denken, menen, te weten, dat wij de dingen kunnen verstaan. En dat het woord, Heere, daarom ook vaak zo langs ons heen gaat. Omdat in onze oren misschien overbekende klanken zijn. Maar Heere, wat ontbreekt vaak de verwondering. De verwondering dat u nog Heere naar mensen om wilt zien. En dat u met Heere dat heerlijke evangelie nog ons ontmoeten wilt. Ook vanavond in uw huis. En Heere, geef ons dan een recht erkentelijk hart daarvoor. Want het is alle eeuwen geweest dat uw kerk Heere zo vaak en zo ook onder zware druk moet leven. Maar door de moderne media komt het in deze tijd wel heel dicht bij ons. En horen wij zulke verschrikkelijke dingen, die op dit moment ook bijzonder in het Midden-Oosten eerder plaatsvinden bij de volkeren, maar met name ook bij de kerk, bij uw volk, bij uw kinderen. Heren, dan mogen ook hen de bijzonders ook wel elke dag opdragen in het gebed. Wat hebben zij dat nodig, heren? En tegelijk ook beseffen dat het wel heel dichtbij is en heel dichtbij komt. Men al zelfs staat aan de grenzen van de Middellandse Zee. En heer, hoe lang zal het dan nog zijn dat ons nog die vrijheid gegeven wordt om zonder verhindering samen te komen? We bidden, wilt u ook deze avond dan nog aan ons denken, waar wij u vergeten, eerder wilt u ons niet vergeten, waar wij niet bij u weten te komen. Heren, wil u bij ons komen, nog afdalen in uw woord door de Heilige Geest. Wilt u zo de gemeente gedenken? Wilt u de ouderen, de jongeren, de kinderen nog gedenken? De raad der kerk, heren, de kerkvoogd, de notabelen en de knecht bijzonders, die u hier gesteld hebt, wil hem ook met zijn gezin een persoonlijke en ambtelijke zegen geven. Wil ze ook in de hele breedte van de kerk, ondanks en, heren, in haar verbrokenheid desondanks, nog genadig werken, dat, heren, uw koninkrijk komen mag, dat we daar bijzonder ook met verlangen eruit mogen zien. Heren, waar het alles nog wacht, dat ook het deksel van het hart van uw volk Israël zal worden afgenomen. Heren, wij bidden bijzonder ook voor de premier die ook in deze week naar Amerika is afgereisd, hoopt af te reizen. Heren, waar dat land toch eer vroeger als een muur om dat volk heeft gestaan, men zo ver is afgezakt dat zelfs president Obama premier Netanyahu niet wil ontvangen, je niet wil zinnen onderkennen de dreiging die ook uw volk Israël ondergaat, maar ook zich steeds meer en meer laat kennen als een man die de kant van de vijand heeft gekozen. Heren, waar nog zoveel heerlijke en rijke beloften liggen, de komst van uw koninkrijk, waar Israël toch ook de eerste in zal zijn, waar ze haar vorst Messias zal herkennen, en dat zal ook zeker tot zegen en tot vrucht ook zijn voor de volkeren, voor uw kerk uit de heidenen. Heer, het wacht alles op die tijd. En wilt u tot die tijd nog ook uw werk ook onder ons in stand houden? Wilt u in het midden van de jaren, in het toren des ontfermens gedenken, uw werk, heren? Dat u zo dan ook deze avond nog wilt voortgaan met uw kerkvergaderend werk, met de verbreiding van dat van die enige naam die onze zaligheid vergeven is, dat we verslagen, heren, straks naar huis mogen gaan over de verbondering van uw goeddadigheid, dat we niet klein kunnen krijgen, dat we het uit mogen roepen met de bruid: dat is nou mijn liefste, hij draagt de banier boven 10.000, zie dan zo in ontferming op ons neer. Opent uw woord nog voor ons hart en wil ons hart nog ontvankelijk en open maken voor dat woord, dat uw waarheid, Heer, nog ons vrij zal mogen maken en de uitgangen van deze dag en dienst nog mag strekken tot eer en grootmaking van uw naam, tot stichting van de gemeente en tot toebrengen tot de gemeente, die eeuwig zal mogen zingen, Heren, van goede tierenheid ten recht, omdat u het gedaan hebt, u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven en prijzen uw naam van de beginnen tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 26, de versen 57 tot en met 68. Matthäus 26 noemden wij u te beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niets. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij het toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hen: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende te rechterhand de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: heeft God gelasterd? Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, gij hebt zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is het doodschuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. Wij gaan weer zingen met elkaar en daaruit Psalm 82. En daarvan de versen 1 en 3 van 82. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. En het derde vers: maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. 82 vers 1 en 3. En in de tussentijd is er gelegenheid voor het uitreiken van uw liefdegaven. Voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst voor de prediking van het woord van deze avond is uit Matteüs 26 en daarvan vers 66. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende, zeide: hij is des doods schuldig. We schrijven boven onze tekst van deze avond een driedubbel oordeel. En drie gedachten ook dan. Het goddeloze oordeel van de raad. In de tweede plaats het rechtvaardige oordeel van God. En in de derde plaats het aanvaarden van het oordeel door Jezus. Een driedubbel oordeel. Het goddeloze oordeel van de raad. Het rechtvaardige oordeel van God. En het aanvaarden van het oordeel door Jezus. Gemeente, daar staat hij. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Hebt u hem ook al gezien? Hebt u uw zonde ook al op dat lam mogen leggen? Want daar staat hij. Onschuldig. En toch straks wel schuldig verklaard. Ja, ze hebben er heel wat moeite voor gedaan. Bijna 3 jaren. Heeft de geestelijke elite heel wat tijd daarin gestoken. Om Jezus daar te krijgen waar hij nu staat. En toch zouden in een stoutse droom en niet kunnen denken. Dat u hen zo makkelijk in de handen zou worden gespeeld. Door een van zijn eigen discipelen. Door Judas. En dat zoals gezegd, zij zelf toch alle jaren voortdurend achter hem heen hebben gezeten. Je zou kunnen zeggen, zij waren de trouwste kerkgangers. Zij waren de scherpste hoorders. Want overal waar Jezus was, daar waren zij. En wat Jezus zei, dan spitsten zij hun oren. Alleen het was niet uit een goede bedoeling, uit een zuivere intentie. We lezen dat ze alleen maar luisterden, opdat ze iets in zijn woorden zouden kunnen vinden, dat ze hem daarop vangen konden, dat tegen een wet was, althans tegen de uitleg die zij ervan gaven. En nu is Jezus dus hen in handen gespeeld. Eigenlijk, ik kan me zo voorstellen, dat ze toch liever dit hebben overgeslagen als dat mogelijk was. Ik bedoel, Jezus staat nu hier voor het Sanhedrin. En wat was dat? Wel, het Sanhedrin, ook wel genoemd de grote raad, de raad der oudsten, dat ging al heel ver terug. Dan komen we eigenlijk al in de tijd van zo'n beetje Ezra en Nehemia. En we weten misschien dat naast de Torah, de schrift, kennen de Joden ook de mondelingen Torah, de mondelingen overlevering. En men zegt dan, straks later samengevat in de Talmud, weer bestaand uit de Gemara, de Midrashim enzovoorts. Dat het van Mozes overgedragen is aan Jozua en Jozua dat overgedragen heeft aan de raad der wijzen, de raad der oudsten. Nou, zover niet helemaal. Het is een afschaduwing er nog maar van. Maar zover ging men er ook terug als je dan het hier hebt over het Sanhedrin. Eigenlijk waren ze niet eens meer mondig. Want zoals we weten, was Israël op dat moment onder vreemde overheersing. De Romeinen hadden het voor het zeggen. Het Romeinse recht dat gold. Althans, wanneer het ging om zaken van dood, doodslag, diefstal, andere misdaden. Toch hadden zij, en dat was heel slim, de Joden een zekere voldoening willen geven, dat ze toch nog iets te zeggen hadden. En daarom hadden ze ook die raad in stand gehouden. Maar de macht was ingeperkt. Ze konden eigenlijk alleen maar oordelen, veroordelen, rechtspreken, wanneer het geestelijke zaken betrof. En dat was vaak heel moeilijk. Want het Sanhedrin bestond uit 70 mannen. En u moet weten, die 70, dat was een afschaduwing, of afspiegeling van de, wij zouden vandaag zeggen, de verschillende stromingen of modaliteiten. Nu weten we, uit de schrift, daar waren Farizeeën, daar waren Sadduceeën, Libertijnen, en misschien kennen we ook nog wel de Essenen van de Qumran. Maar eigenlijk weet u, en dat is minder bekend, in de dagen van Jezus waren ongeveer 30 van dat soort stromingen. 30 modaliteiten. En die waren allemaal vertegenwoordigd in dat Sanhedrin. Nou, het viel dan ook eigenlijk niet mee. Ja, het lukte eigenlijk nooit om gewoonlijk een consensus te vinden waar iedereen het zich in kon vinden als het ging om uitspraken. Vaak stonden ze ook lijnrecht tegenover elkaar. Ik denk aan ook de apostel Paulus. Als je later ook voor de Joodse raad staat, dan maak je daar heel slim gebruik van. Als het gaat om de opstanding, dan werkt dat zo in het midden. En dan weet u, de Farizeeën geloven dat wel en de Sadduceeën geloven het niet. En zo speelt hij die twee tegen elkaar uit. Maar in dit geval, en dat is wel opmerkelijk, is men eenstemmig. Heeft men allemaal eigenlijk hetzelfde op het oog. Hij moet uit de weg geruimd worden. Het besluit dat genomen zal worden, gemeente, dat was eigenlijk al genomen. Het is hier eigenlijk één groot toneelspel. Dat was al genomen, dat besluit, toen Jezus, u weet wel, zijn vriend Lazarus uit de dood had opgewekt. En er was zijn invloed onder het volk al behoorlijk. Maar na dat teken, dat wonder, waren er nog meer mensen die in Jezus geloofden. En dat zinde de raad niet. En ze besluiten dan ook een vergadering te beleggen. En Caïfas, diezelfde Caïfas, die spreekt dan die profetische woorden uit. En de evangelist Johannes tekent er ook bij aan. Dat hij zelf niet wist eigenlijk wat hij zei. Het is nuttiger dat één mens voor het volk sterft, als dat het hele volk verloren gaat. Toen is eigenlijk dus al het besluit genomen, zonder dat men Jezus zelf persoonlijk had gesproken, als sprake dus was geweest van een rechtszaak. Hij moet gedood worden. Alleen, men loopt daar wel tegen een probleem aan. Want ook later Caïfas, die zal door de vraag bij hem neerleggen, ja, wat heeft hij nou eigenlijk voor kwaad gedaan? En immers, als je nou een rechtszaak wil aanspannen, dan is daar een rechter, dan is daar een beklaagde, een aanklager, wij zeggen vandaag een officier van justitie. Er zijn ook getuigen die eventueel belastende of juist ontlastende getuigen of argumenten kunnen aanvoeren, waarop dan de rechter een evenwichtig en een verstandig en een recht oordeel kan vellen, schuldig of onschuldig. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, toch wel vreemd. Zo niet verbazend. Dat men dit proces niet goed heeft voorbereid. Je kunt ook zien, het is inderhaast. Inderhaast ook eigenlijk hen eens overvallen. Het is ook in de nacht dat ze bij elkaar geroepen zijn. zodat ze niet ook goed op elkaar hebben kunnen afstemmen wie wat zal zeggen en wat men zal zeggen. Dat blijkt ook, want als er getuigen worden aangevoerd, dan krijgen die onderling met elkaar ruzie. Hun getuigenis is niet eenstemmig. En dat dreigt dan fout te gaan. Mogelijk, ik zeg niet dat het zo is, maar ik sluit het ook niet uit. Heeft men ook tenslotte besloten om, dat eiste dan ook de wet, twee of drie getuigen, in dit geval twee getuigen, te roepen, die men mogelijk ook heeft omgekocht met geld. Zoals je ook later leest van die soldaten, die ook worden omgekocht om de leugen te verspreiden dat het lichaam van Jezus zou zijn gestolen door zijn discipelen. Het is niet onwaarschijnlijk, omdat deze twee getuigen wonderwel schijnbaar wel eenzelfde getuigenis of beschuldigingen afleggen. En wat is dat? Deze heeft gezegd, ik kan de tempel afbreken en in drie dagen opbouwen. Gemeente, of men het bewust heeft verdraaid, of het kan ook zijn dat men iets heeft gehoord. U weet wel, van dat bekende, de klok hoorde luiden maar. Ja, Jezus had zoiets wel gezegd, maar eigenlijk totaal toch iets anders. Had namelijk gezegd, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik dezelfde weer opbouwen. En Johannes tekent erbij aan dat hij dat zei over zijn lichaam. Daarvoor ziet Jezus en voorzegt hij al zijn sterven en zijn opstanding. Maar dan heeft hij het bij hen neergelegd. Breek deze tempel af. Maar de beschuldiging die hier wordt ingebracht, dat is dat hij dat zal hebben gezegd. Ik kan de tempel afbreken en in drie dagen opbouwen. Daarmee gaat het al fout. Althans, zo lijkt het erop. Maar Caiaphas heeft nu een punt. En dat houdt hij vast. En daar wil hij maar op doorgaan. Nu is het woord aan de beklaagde, aan Jezus. Maar het enige wat hij zegt, dat is niets. Hij doet er het zwijgen toe. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dan loopt het misschien alsnog fout. Je kan me voorstellen dat Caiaphas nerveus is geworden. Ja, wat moet hij nu doen? Hij moet ingrijpen. Hij is immers ook eerst president, voorzitter van de raad. En door het zwijgen van Jezus dreigt het gevaar dat nu het proces moet worden afgebroken, dat hij niet verder kan. Maar juist dat zwijgen van de Heere is ook olie op het vuur. De haat ontbrandt nog meer. Maar tegelijk, gemeente, dat is de achtergrond wat u hier ook moet bedenken. Is Caiaphas eigenlijk al lang ook de leiding over deze vergadering, over die raad, is hij al kwijt? Door het zwijgen van Jezus heeft hij eigenlijk al de leiding over zich overgenomen. En dwingt hij zo, Caiaphas heeft het zelf niet in de gaten. Maar dwingt hij Caiaphas, zo stuurt hij het er zo op aan, dat de hoge priester zal komen tot het punt waar het eigenlijk om gaat, waar het om loopt. De vraag is of hij is de Christus, de Zoon van de levende God. En Caiaphas, hij stapt erin. Hij verplaatst als het ware dan de raadzaal daar in Jeruzalem. Verplaatst hij het naar het hemelshof. Hij stelt Jezus onder ede. Ik bezweer u bij de levende God of gij zegt dat gij zijt de Christus. Gemeente, wat hier achter speelt. Dat is het dodelijke haat aan de ene kant. Maar gemeente, deze opmerking van Caïfas is ook voor ons, voor u en mij zo confronterend. Want hij dwingt niet alleen Jezus nu om zich bloot te geven en zich prijs te geven. Maar deze opmerking dwingt ook ons vanavond om antwoord te geven op de vraag. Wat dunkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Niet alleen wordt die vraag hier aan Jezus gesteld, of hij dan is de Christus. Maar God stelt door Caïfas ook die vraag aan u en mij. Hoe dat wij staan tegenover Jezus. Hoe is onze positie tegenover Jezus? Is hij de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Tegelijk, het is ook wel, moet je ook wel zeggen, heel, ja, duivelslim. Want hij plaatst eigenlijk hier Jezus ook voor een, ja, dat is een duivels dilemma. Er zijn namelijk drie mogelijkheden. Jezus moet nu wel spreken. Hij kan niet meer langer zwijgen. Want, en dat lag ook weer vastgelegd in de Talmud, dat stond eigenlijk gelijk voor als je bleef zwijgen, als je stond tegenover de raad. Dat stond gelijk met mijnheid. Er werd als het ware al aangenomen dat je antwoord had en dat je dat antwoord verbrak, terugnam door je zwijgen. Dat is het eerste. Dat staat in een van de boeken van de Talmud. In de tweede plaats, Jezus had inderdaad gezegd dat hij was de Christus. Niet zo open, daar komen we straks ook nog wel even op terug. Maar in zijn werken, in zijn preken, had hij toch duidelijk ook zich als zodanig ook geopenbaard. En het volk, althans een deel, geloofde dat ook van hem. Zou hij nu dat terugnemen, dan kon hij zeggen tegen de mensen, kijk, hij heeft jullie maar wat voorgelogen. Hij durft wat hij heeft gezegd en wat hij ze voor uitgaf, heeft hij niet de consequenties van durven nemen. Nu het erop aankomt dat hij daarop veroordeeld zal kunnen worden, trekt hij dat terug. En de derde mogelijkheid, als Jezus daarmee instemt, ja, dan in feite heeft hij daarmee zelfs zijn eigen vonnis geveld. Gemeente, twee dingen daarbij opgemerkt. In de eerste plaats, volgens het recht, het Romeinse recht, dat geldt nog, mag een beklaagde nooit iets, een getuigenis afleggen dat tegen hemzelf gebruikt kan worden. Dat is het eerste. Maar van Gods kant bezien, van Gods recht, Gods wet bezien, dan staat er in het boek Leviticus dat iemand die zich daarvoor uitgaf, dat gelijk stond met het lasteren van Gods naam. En dat die zeker ook gedood moest worden. Gemeente, wat wordt Jezus hier vernederd? Want hij staat hier onder ede. Dat hij de waarheid zal spreken. Hij die de waarheid zelf is. De amen en de getrouwe, de waarachtige getuigen van God wordt hij genoemd. Alsof hij zou liegen om de waarheid. Wordt hier onder eden verhoord. En gedwongen om getuigenis tegen zichzelf af te leggen. Maar Pilatus krijgt wat hij hoorde. Gij hebt het gezegd. En gemeente, weet u, dat lezen we hier bij Matthäus. Maar we weten dat de evangelieën vullen elkaar soms aan. Want wat lees ik dan bij Marcus? Dat Jezus ook heeft gezegd, ik ben het. Hey. Gij hebt het gezegd, Caiaphas, jij hebt het, ik heb het er zelf niet gezegd. Maar jij zegt het. Gij hebt het gezegd. En tegelijk ook toch. Ik ben het. Van twee kanten wordt hier eigenlijk Jezus zichzelf als het ware, zet hij zich in de klem. Moet Caiaphas ook verder met het uitvoeren van het vonnis. Maar ho. We hebben net al gezien dat Jezus heeft nu de leiding overgenomen. En dat zet hij nog even, trekt hij nog door. Hij gaat hier de weg van lijden, van vernedering. Het zal nog veel, vele malen oneindig, malen zwaarder worden. Hij zal straks het kruis moeten dragen. Van God verlaten. Maar gemeente, hij staat hier niet als een martelaar. Hij staat hier als een middelaar. En wij zeggen en wij zien dat hij hier gaat de weg van vernedering. Van hij is hier de verliezer. Nee. Hij gaat hier iets zeggen, gemeente, waarmee je aangeeft dat hij hier eigenlijk al zijn triomftocht begonnen is. Dat hij de overwinning al in het verschiet zit. Hebreeën 12. Om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande verdragen. Want wat zegt hij? Doch ik zeg u. Van nu af zult gij de Zoon des mensen zien in zijn heerlijkheid. En zittende aan de rechterhand van God en komende op de wolken des hemels. Deze woorden, gemeente. Heeft Jezus met eerbied gesproken niet van zichzelf. Deze woorden zijn namelijk een citaat uit Daniël 7. Van de Zoon des mensen zittende die aan de rechterhand van God gezet worden. Wat Jezus hier doet, dat is. Hij plaatst het hele gebeuren proces in een veel breder verband en kader. Hij verplaatst als het ware de rechtszaal. Van hier de aarde naar de straks de rechtszaal straks. Hij geeft hiermee aan Caiaphas. En die andere 69. Zij zijn zijn aardse rechters. Maar straks zullen de rollen worden omgekeerd. Dan zal hij zitten aan de rechterhand van God. Komend op de wolken van de hemel en de oordelende, de levende en de doden, hebben het zo even nog weer beleden. Van nu af aan zult gij, de Zoon des mensen. Gemeente, hij spreekt hier Caiaphas aan. Hij spreekt hier de raad aan. En Caiaphas, die 70, als vertegenwoordigers van Israël. Gemeente, aan de ene kant is het beklemmend, benauwend, veroordelend, aanklagend. Israël wordt hier in de beklaagde bank gezet, ja gemeente. In Caiaphas, in het Sanhedrin, in de beklaagde bank gezet. Maar tegelijkertijd, in het licht van Daniël 7, als de profetieën ook goed in zijn verband lezen, ligt hier ook een geweldige belofte, een geweldige troost voor Israël. De tijd zal aanbreken, dat Israël zal zien degene die ze doorstoken hebben. Jazeker. Maar dat ze dan zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Twee kanten dus, in die woorden. Aan de ene kant wordt hiermee Israël in de beklaagde bank gezet. Maar aan de andere kant liggen in deze woorden ook een rijk, een heerlijke belofte. Dat het daarmee met Israël niet is afgedaan. Maar dat Israël straks haar Messias zal zien, komende als de Zoon des mensen, als één van zijn volk. en Caïphas. Hij denkt verder niet na. Hij heeft alleen gezegd, gehoord dat Jezus heeft gezegd, ik ben het. Hij wil het zo snel mogelijk ook afwerken. Je moet er gehandeld worden. Alleen, hij heeft dan nog wel ook de instemming nodig van die andere 69. En voordat hij ook hun instemming vraagt, doet hij iets. Gemeente, wat zo diep ingrijpt. Nee, hij beseft het zelf niet. Maar hij neemt zijn kleed. En hij scheurt zijn hoge priesterlijk gewaad. Dat is een teken van rouw. Je ziet het vaak in Israël. Ik heb het regelmatig ook gezien. Als je ook met name in het Meesjerim bent, dan zie je vaak de mensen met oude afgedankte kleren, schoenen, scheurende kleren. Als je niet weet, als toeristen denken, nou, die hebben ook weinig nog om nog nieuwe kleren te kopen. Dat is een teken van rouw. Een teken dat ze iemand in hun familie hebben verloren. Ook hier, gemeente, zien we weer een diepe gedachte achter. In de eerste plaats. Laat ik zo zeggen, het negatieve. Want wat hoge priester hiermee doet, dat is, in de eerste plaats zet hij daarmee zichzelf eigenlijk uit het ambt. En in de tweede plaats, en dat grijpt veel dieper in, niet Jezus, maar hij moet nu eigenlijk als eerste sterven. Weer Leviticus. Hetzelfde dus eigenlijk, hetzelfde boek waarop hij op grond daarvan denkt Jezus te kunnen veroordelen. Dat veroordeelt hem nu zelf. Want dat lezen we in Leviticus 10. Bij de dood van twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Dan mag de hoge priester mag dan niet trouwen. Aaron zwijgt stil, lezen we dan. En dan moet Mozes die harde boodschap over. Dat is wat. Wanneer als vader je eigen twee jongens voor je eigen ogen ziet, dat ze dood blijven, gestraft worden, dat ze vreemd vuur hebben gebracht. En dat je niet eens daarover rouwen mag. Aaron mag niet eens naar de begrafenis. Hoor maar. En Mozes zeide tot de Aaron en tot Eleazar en tot Itamar zijn zonen, gij zult uw hoofden niet ontbloten, nog uw klederen scheuren, komt het, omdat gij niet sterft en grote toren over de ganse vergadering komen. Daarmee zet hij tussen zichzelf niet alleen uit het ambt, zeiden we, maar daarmee roept hij ook het oordeel over zichzelf en over Israël uit. Aan. Maar gemeente, het ligt nog veel dieper. In twee dingen nog, in het kort. In de eerste plaats. Je ziet ook hierin weer het bestuur van God. Want Aaron was een hoge priester, een voorbeeld, een type van de Christus. Als hoge priester. En de ware hoge priesters. Niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda, staat hier nu voor hem. En die zal straks zijn taak, zijn werk overnemen. Caïphas hoeft straks eigenlijk niet meer met het bloed van een stier of een bok de tempel in het heiligdom in te gaan. Omdat de ware hoge priester gereed staat om zichzelf als offer op te offeren om met zijn eigen bloed, zegt de Hebreeënbrief. Het heiligdom in te gaan, niet met handen gemaakt, maar met eeuwig in de hemel. En het tweede, dat we nog op willen merken. Dat is ook hier, dat we ook weer zien in de toekomst van Israël. Zij zullen zien degene die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen, als over een enige geboren zoon. En dan zal het gaan gebeuren hoor. Dan zal het gaan gebeuren. Dan zal die meerdere hoge priester aan Israël in zijn volle gewaad, in zijn glorie, ook aan zijn volk bekendmaken. Maar tot die tijd, Caïfas, hij heeft niet eens in de gaten wat hij gedaan heeft. Hij draagt de consequentie, God houdt het oordeel nog in. Eén ding, hij heeft nog wel de toestemming nodig, althans van het Sanhedrin. En wat oordeelt gij hier? Hij is des doods schuldig. En daarmee is op dat moment het proces nu afgelopen. Nee, en straks hoeft hij niet bij Caïfas of bij Pilatus aan te komen, of Herodes, met deze zaak. Dan van een geestelijke beschuldiging maken dan een politiek spel van. Hij heeft zijn eigen koning gemaakt, maar dat komt later. Maar wat we hier zien, gemeente, dat is de zonde in zijn dieptepunt, in zijn afschrikwekkendheid. Hoe dat de mens zich verlaagt. En bovendien, laten we wel voorzichtig zijn. En niet te haastig zeggen, hoe hebben die mensen dat nou kunnen doen. Tegen beter weten in. Tegen de wet van God in. Hij ging het land door, staat de goeddoende en genezende, alle ziekten en alle kwaden onder het volk. Hoe kon het bestaan dat ze zo ver gezonken waren, zo verblind zijn? Maar gemeente, God houdt ons vanavond een spiegel voor. Laten we even maar niet meer kijken naar Caïfas. Maar heb jij je naam er al voor ingevuld? Hebt u geleerd met de profeet Jesaja in te stemmen? Wij hebben hem veracht en niet geacht. Wij zagen hem geen gedaante noch heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hier worden wij nu uitgetekend als mensen die straks ook nog zullen zeggen, laat hem gekruisigd worden. Een driedubbel oordeel. Onze tweede gedachte. Een tweede punt. Een rechtvaardig oordeel ook van God. Nou, ik denk met het eerste wat ik. Het goddeloze oordeel van de raad. Dat u daarmee hebt ingestemd. Maar het rechtvaardig oordeel van God. Hier is toch alles wat indruist tegen wat God als recht oordeelt. Jazeker. Als we het zien vanuit de kant van de mens. Maar alles heeft een dubbele bodem, om het zo te zeggen. Ik heb net al gezegd, van die hoge priesters. Twee hoge priesters. De ware en de schaduw. Twee vonnissen. Het vonnis, gemeente, van het Sanhedrin, dat lag dus al klaar. Dat was al eigenlijk gereed. Hoeft alleen maar tot uitvoer te worden gebracht. Maar weet u, gemeente, en dat is het heerlijke, dat is het wonderlijke in het evangelie. Wist u dat het vonnis al van eeuwigheid klaar lag? Dat het besluit al even de eeuwigheid genomen was. Dat hij toen al had gezegd, zie je, kom, o God, om uw wil te doen. Dat het toen al is geweest, dat besluit, dat oordeel gevallen is. En kijk, daarom aan de ene kant, het is dus een goddeloze besluit geweest, wat hier de raad heeft uitgesproken. Aan de andere kant, en dat gebiedt ook wel de eerlijkheid te zeggen, maar het ook niet de eerste, de beste. Jazeker, er was ook heel veel mis. Onder andere ook in het feit dat het priesterschap verworden was. En ook het hoge priesterschap, dat werd in die dagen verkocht door de meest biedenden. Het werd met opbod werd het verkocht. En de meeste hoge priesters die er geweest zijn, Annas ook nog, die behoorden tot de stroming, laat ik maar zeggen, ook van de meer van de Sadduceeën. Maar hij bekleedde wel op dat moment een rechtmatig ambt, laat ik het dan zo stellen. Het ambt wat zij bekleden was toch van God ingesteld? Het oordeel, veroordelen, vrijspraak, dat gold dus in feite ook en stond gelijk met het oordeel van God. En vergeet ook niet dat er ook status en wie de naam des Heren zal gelasterd worden, zal gedood worden. Paulus schrijft ook later, zij hebben een ijver gehad met maar zonder verstand. Een ijver tot God, maar zonder verstand. Zeker ingegeven door de vorst der duisternis. Maar laten we nog het goede nog van hen denken. Toch ook ingegeven tot een heilige bezorgdheid. Dat ook op enige wijze ook de dienst van God ontheiligd zal worden. De heiligheid is uw huis sierlijk, staat er. Daar hadden zij voor te waken, laat ik het dan zo vertalen naar onze tijd. Er moet toch tucht ook in de kerk beoefend worden. Jazeker. Alleen gemeente. Nog een ander punt. Het is niet alleen dat God dat oordeel al zo klaar had liggen. Maar dat ook Jezus dat oordeel al had voor zichzelf. Als hij begint met aan Israël zich te vertonen voor het eerst, dan gaat er, zoals u weet, aan vooraf dat hij zich door Johannes de Doper laat dopen. Hij komt tot de doop van Johannes en vraagt of dat hij hem wil dopen. En dan Johannes is verbaasd, verschrikt. Mij is nodig van u gedoopt te worden. Komt gij tot mij? En dan spreekt Jezus die woorden uit. Alzo betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En wat bedoelt Jezus daarmee? Waar verwijst hij daarnaar? Gemeente. Tot nu toe zijn we dus in de gedachte in de zaal van de hoge priesters. Maar laten we eens verder teruggaan in de geschiedenis. Hier zijn we in de hof van Caïfas. Laten we teruggaan naar de hof van Ede. Daar is eigenlijk de kiem gelegd. Wat hier gemeenten is uitgewassen, is gegroeid. Tot zo'n verschrikkelijk gruwelijke plant. Want wat was daar gebeurd, gemeente? Wat heeft God gezegd tegen de mens? Tegen u, tegen mij. Toen wij geschapen waren naar het beeld van God. God had toch de mens ook opgelegd om hem te gehoorzamen. Had gezegd, doe dat en gij zult leven. En de bedreiging daarboven was, ten dagen als gij daarvan eet, van die verboden boomtes, zult gij, dan komt het, de dood sterven. En God bevestigt dat ook later, staat weer in Leviticus, heel belangrijk Bijbelboek, de ziel die zondigt, die zal sterven. Door ene ongehoorzaamheid is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de catechismus. U kent dat toch, zondag 5. Die zegt dat aangezien wij tegen God gezondigd hebben, moet God ook daarna zijn rechtvaardigheid met de tijdelijke en eeuwige dood ook straffen. Begrijpt u? Wat God in het paradijs heeft voorzegd, ons voor heeft gewaarschuwd, wat als een bedreiging boven de mensheid hing, dat voltrekt zich nou hier. Ja, als dat vonnis over Jezus wordt uitgesproken, hij is des doods schuldig. Dan zegt de Heer vanavond tegen u en tegen mij, Jij, u, bent des doods schuldig. Het oordeel wordt in Jezus over mij in de eerste plaats ook uitgesproken. Maar nou het wonder. Dat oordeel wordt over mij uitgesproken. Maar het wordt aan, over je, aan Jezus voltrokken. Wonderlijke, wonderlijk. Jij bent des doods schuldig. Maar hij staat als een, wat de Duitsers zo mooi noemen, stelvertreter, als de plaatsbekleder. In plaats van mij. En daarom daarachter zien we dus niet alleen Caiaphas en de rest van die raad. Maar zie ik daar ook God als rechter. Zie ik daar gemeente. Dat onbegrijpelijke. Dat niet alleen Jezus zwijgt. Maar dat, dat ook de Vader zwijgt. Als men het vonnis over zijn kind, over zijn zoon straks gaat voltrekken. En dan staat er zo in Jesaja 53. Dat vijfde evangelie, weet u wel. De evangelist van het Oude Testament. Waar gesproken wordt, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aan brengt, die was op hem. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Ja, gemeente, maar er staat meer. En ik denk wel eens. Er zijn twee teksten in de Bijbel. Die zijn zo onbegrijpelijk. Daar kan je eigenlijk niet over preken. Twee teksten. Dat is de eerste tekst in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die tweede tekst is, ik heb er wel eens over gepreekt, maar met grote aarzeling. Want ik vind het zo'n gemachtige, zo'n onbegrijpelijk, grootse tekstwoorden. Dat er staat en het, in datzelfde Jesaja 53. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij, de Vader, God de Vader heeft hem zijn zoon krank gemaakt. Is dat niet iets onbegrijpelijks? Is dat niet iets aanbiddenswaardig? Dat wat hier zich voltrekt, gemeente. Des dood, dat het Sanhedrin, hij zegt, hij is des dood schuldig. En de hemelse rechter zegt, amen, des dood schuldig. Maar dat voor diegenen die met het oordeel van God geen kant meer op kunnen, omdat zij om Christus wil in het oordeel van God vrijgesproken zullen worden, die in hem en in zijn naam geloven. Gemeente, is dat geen evangelie? Hij voor mij, dat anders ik de eeuwige dood had moeten sterven. Als ik dat wonder vatten wil, ik weet niet hoe dat het u vanavond gaat, begaat, maar is dat mijn verstand met eeuwig stil. Onze derde gedachte nog. De aanvaarding van het oordeel door Jezus. Bij alles wat er zich afspeelt, staat Jezus daar stilzwijgend, althans, totdat hij gaat spreken. En dat is opmerkelijk, en nu kom ik terug op wat ik aan het begin heb gezegd. Op de vraag, zijt gij de Christus? Dat is het pas wat Jezus zijn mond doet opengaan. En dat is opmerkelijk. Want kijk, onder de ernstige lasteringen en beschuldigingen die hem aangedaan worden, doet hij het zwijgen toen. Of toen zij hem koning wilde maken, u weet wel. Na het vermenigvuldigen van de broden was het volk laaiend enthousiast. En toen dachten ze, zo'n koning wilden we hebben. En dan staat er, en hij verborg zich. Hij ontgaat het koningschap. Petrus, uit naam van allen, heeft hem beleden op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt hier Jezus dan? Ga ze allemaal vertellen. Zou je er niet over praten? Zou je er niet over spreken onder het volk? Nee, het kon niet verborgen blijven. Het zijpelde toch door en hij zelf ook sprak in die richting. Maar je kunt niet echt zeggen dat hij openlijk zich toen als de Messias heeft prijsgegeven, heeft ervoor uitgegeven. Maar nu, gemeente, nu er de dood boven staat, nu zwijgt hij niet langer. Nu wil hij dat lijden gewillig ondergaan. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zal brengen. Kijk, en is het toch onbegrijpelijk. Stel dat je nou voor een rechtszaak bij de rechter gedaagd wordt. En toen nog niet eens met een doodstraf als mogelijk vonnis ook voor de vrede. Maar je probeert je eigenlijk toch op alle mogelijke manieren toch door vrij te pleiten, je onschuld aan te tonen. Maar Jezus, hij onderneemt geen poging. Waarom niet? Omdat hij weet dat hij daarmee niet alleen het oordeel van het Sanhedrin zal ontlopen, maar eigenlijk in feite ook het oordeel van God de Vader daarmee zal willen ontgaan. Maar nu laat hij zich als een lam ter slachting leiden. Als een schaap dat stom is voor die hem scheert, zo doet hij zijn mond niet open. En daarin, gemeente, daarin geeft hij ook ons dit aan. Dat hij daar niet staat, nogmaals alleen. Maar als die hoge priester, weet u, die hoge priester, onder het oude verbond, die droeg de namen van de kinderen van Israël op zijn schouders, 2x6 namen gegraveerd in zijn doningstenen. En de 12 stenen droeg hij met zich mee, vergeet niet. De namen van de stammen van de kinderen van Israël. Christus draagt ook vandaag zijn volk, de 12 stammen die verstrooid zijn, die langzamerhand binnen Israël binnenkomen, hij draagt ze met zich mee. En die 2x6, zwart, Jood en heiden samen draagt hij met zich mee. En voor wie? Voor hen, gemeenten, die zich door God voor het vonnis het gerecht van God laten dagen. Want straks, Jezus heeft in het verband ook van zijn aanstaand lijden, in die paaszaal toch ook gesproken over de Heilige Geest. En die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En weet u, overtuigen. Daar wordt in het Grieks een woord gebruikt dat is genomen uit de jurisprudentie, uit de rechtspraak. Het ziet op het getuigen aandragen met bewijslast. Die geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat ik met mijn schuld en zonden geen raad meet. En David zegt, uw vonnis is rein, uw oordeel gans rechtvaardig. Maar dan het wonder. Het wonder. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Voor een mens die zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. En mag ik dan en dat nog tenslotte verduidelijken met een voorbeeld dat ik wel eens gelezen heb. Er was in de oorlogstijd was er een jongeman van 16, 18 jaar. Hij was ook, of nou een Jood was, ik weet het niet, maar hij was ook gevangen genomen. en was opgesloten in een van de vele concentratiekampen van de nazi's. En u weet, wanneer er iets aan de knikker was, dan wisten de Duitsers altijd wel op een zeer sadistische manier dat eruit te krijgen wie iets gedaan had. En als dan men toch bleef zwijgen, ja, dan pakte men dat heel rigoureus aan. En zo was het ook op een dag dat er was weer iets gebeurd. En de Duitsers, die riepen iedereen op de appelplaats. En misschien bent u wel eens in een van de gewezen concentratiekampen geweest. Ik heb ze bijna allemaal bezocht. Vorig jaar nog ben ik in Auschwitz geweest. Nou, als je daar bent geweest, gemeente, dan kan je 2 dagen niet meer lachen. Maar goed, ze werden allemaal op die appelplaats werden ze geroepen. En de stoop die stond al klaar. En met een grote brallende stem werd geroepen wie het had gedaan. En niemand zei het. Misschien was er niet eens wat gebeurd. Maar toen wilden de Duitsers een daad stellen om toch te proberen de schuldigen naar voren te krijgen. En toen werd afgesproken dat ze zouden steeds tot 10 tellen en dan de 10e moest naar voren komen en die zou dan aan die strop. En zo ging het 1, 2, 3, 10 naar voren. De houwezen bleef staan. Dan wist hij wel naar voren te slaan. En zo ging het maar door. En als je wel eens normaal op zo'n appelplaats bent geweest daar, dat zijn van die grote plaatsen. En ze kunnen natuurlijk ook niet iedereen horen en in de gaten houden. En er stond wat achteraan, stond er een jongen. Van zo'n 16, 18 jaar misschien. En naast die jongen stond er een predikant. En die jongen stond te bibberen als een rietje. En die dominee die zag dat. En het moest natuurlijk heel, heel zacht en fluisterend. En hij vroeg, wat is er? En die jongen zegt, ik ben al aan het tellen gegaan. Ik ben straks de 10e. Wel, zegt die dominee. Wat is er dan aan? Ja, maar dan moet ik straks. Ja, mijn kind, dan ben je toch van al de ellende af. Ja, maar zegt die jongen tegen die dominee. Ja, maar eerwaarde, ik kan niet sterven. Ik kan niet sterven. En die dominee die zei, jongen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij zegt, weet je wat? We zullen ruilen. Ja, maar dominee, dat kan toch niet? U voor mij? Doe het maar. En zo gebeurt het. In een onbewaakt ogenblik wisselden ze hem van plaats. Die jongen in de plaats van die predikant. En die predikant in de plaats van die jongen. Nu ga ik op tot Gods altaar. En zo besteeg hij het schavot net als die 18 gezongen hebben. Die gevangen zaten in de gevangenis in het Oranje Hotel in Scheveningen. Gemeente, God gaat vanavond ons allemaal langs. Bent jij al die 10e. Schuldig voor God. Dan mag ik u wijzen naar dat lam. Hij staat gereed. Hij heeft uw plaats in willen nemen. Welke vriend is onze Jezus. Die in ons, mag ik nou zeggen. In mijn plaats heeft willen staan.